Namens uw kerkraadgemeente de volgende mededelingen. Woensdag aanstaande is er dankdag voor gewas en arbeid. De ochtenddienst begint om 9:30 en de middagdienst om 4:30, dus niet op de gebruikelijke tijd van 4 uur, maar om 4:30. Voor en na beide diensten is er gelegenheid kleding en dergelijke af te geven ter behoefte van de stichting Nahuma Nahuma Ami. Volgende week zondag hoopt u in beide diensten voor te gaan, dominee Polinder van Urk Maranatha. Vanochtend zingen we na de ochtenddienst en ook na het opleggen van de zegen 2 coupletten van het Lutherlied. Namelijk: een vaste burcht is onze God en geen aardse macht begeren wij. Na afloop van de dienst kunt u bij de uitgang een exemplaar van de dankdagkalender van het LCJ meenemen. Graag 1 exemplaar per pastorale eenheid. Na de middagdienst is er een preekbespreking met de jongeren van 12 tot 16 jaar, plaats van samenkomst Oud-Witte-Noord. Verwachte einde van de preekbespreking is rond 8:15. Als je zelf het eten meeneemt, wordt er voor drinken gezorgd. Morgenavond zijn er geen catechisaties en ook geen belijdeniscatechisatie in verband met Dankdag. Zaterdag 8 november is er een zanguitvoering van het Urke Mannenkoor Crescendo in een steltevormde kerk te Lunteren. Ze zingen voor ons en op uitnodiging van ons. De opbrengst van deze avond is bestemd voor de nieuwbouw. Aanvang om 8:30. U kunt zich aanmelden voor de gereserveerde plaats via de website van de kerk. Collecten zijn vandaag voor de kerk, kerkelijke kas en naar huisvesting. Opbrengst van de bussen bij de uitgang is voor de stichting Schreeuw om Leven. Dit alles zo de Heere wil en wij leven. Stellen we ons voor Gods aangezicht. Onze enige kracht en onze enige hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde door woord en geest uit niet heeft geschapen, die trouw houdt, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begonnen is te doen. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, in Christus Jezus zijn Zoon, door de bediening van de Heilige Geest. Amen. Wij zetten deze dienst voort, gemeente, met het zingen van de morgenzang. En daarvan vers 1. Wij danken u, barmhartig God, beschikker van ons deel en lot. Als ook vers 5. Verlicht ons hart dat duister is. Wil ons naar uw getuigenis. En vers 6. Schenk uw zegen bij uw woord. De morgenzang, vers 1, 5 en 6.
Thank you.
We stellen ons gemeente voor de spiegel van Gods heilige wet. In aansluiting op de lezing van de wet des Heer en als ook inleiding op de tweede schriftlezing zingen we Psalm 27 vers 1. En we vervolgen na het zingen van dit vers de lezing van Gods woord bij Jesaja 49 vers 1 tot en met 13. Dus na de lezing van de wet des Heeren zingen we Psalm 27 vers 1 en we lezen daarna Jesaja 49 vers 1 tot en met 13. Toen sprak God al deze woorden, zeggende, ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, noch enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Christus, vat Gods wet aldus samen. Gij zult liefhebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste liefhebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Thank you. Jesaja 49 vanaf vers 1. Hoort naar mij, gij eilanden, en luister toe, gij volken van verre. De Heere heeft mij geroepen van de buik aan. Van mijn moeders ingewand af heeft hij mijn naam gemeld. Hij heeft mijn mond gemaakt als een scherp zwaard. Onder de schaduw van zijn hand heeft hij mij bedekt. En hij heeft mij tot een zuivere pijl gesteld, in zijn pijlkoker heeft hij mij verborgen. En hij heeft tot mij gezegd, gij zijt mijn knecht, Israël, door welke ik verheerlijkt zal worden. Doch ik zeide, ik heb te vergeefs gearbeid. Ik heb mijn kracht onnuttelijk en ijdelijk toegebracht. Gewisselijk, mijn recht is bij de Heere. En mijn werkloon is bij mijn God. En nu zegt de Heere die mij zich van mijn moeders buik af tot een knecht geformeerd heeft, dat ik Jacob tot hem wederbrengen zal. Maar Israël zal zich niet laten verzamelen. Nochtans zal ik verheerlijkt worden in de ogen des Heere, en mijn God zal mijn sterkte zijn. Verder zeide hij, het is te gering, dat gij mij een knecht zoudt zijn om op te richten de stammen van Jacob en om weder te brengen de bewaarde in Israël. Ik heb u ook gegeven tot een licht der heidenen om mijn heil te zijn tot aan het einde der aarde. Alzo zegt de Heere, de verlosser Israëls, zijn heilige, tot de verachte ziel, tot die aan welke het volk een gruwel heeft, tot de knecht dergene die heersen. Koningen zullen het zien en opstaan, ook vorsten, en ze zullen zich voor u buigen, om des Heeren wil, die getrouw is, des heilige Israëls, die u verkoren heeft. Alzo zegt de Heere, in de tijd des welbehagens heb ik u verhoord, en ten dagen des heils heb ik u geholpen, en ik zal u bewaren, en ik zal u geven tot een verbond des volks, om het aardrijk op te richten, om de verwoeste erfenissen te doen beërven, om te zeggen tot de gebondenen, gaat uit. Tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Ze zullen op de wegen weiden, en op alle hoge plaatsen zal hun weide wezen. Ze zullen niet hongeren, noch dorsten, en de hitte en de zon zal hen niet steken, want hun ontfermer zal hen leiden. En hij zal hen aan de springaders der wateren zachtkens leiden. En ik zal al mijn bergen tot een weg maken en mijn banen zullen verhoogd worden. Zie, deze zullen van verre komen. En zie, die van het noorden en van het westen, en genen uit het land Sinem. Juicht, gij hemelen, en verheugt u, gij aarde, en gij bergen, maakt gedreun met gejuich. Want de Heere heeft zijn volk vertroost en hij zal zich over zijn ellendigen ontfermen. Tot zover de lezing van Gods woord. We stellen ons voor het aangezicht van de Heere gemeente in een gemeenschappelijk gebed om de Heere te bidden om zijn zegen over de bediening van zijn woord door het werk van zijn geest. We doen tevens ook voorbeden voor familie van der Sande van de Leeuwerik Weide 15 hier in Renswoude. Vanwege het overlijden van de grootmoeder van onze broeder. Voorbeden voor zuster Barnfield, die voor revalidatie in Noorschoten in Barneveld verblijft. We doen ook voorbeden voor verschillende jongeren in het midden van onze gemeente, van wie in de achterliggende week een klasgenoot of een leerling van het Vlodestein College locatie Barneveld door een verkeersongeval uit het leven werd weggenomen. Laten we samen bidden. Zo krijgen woorden, heren, die we zo snel gedachteloos kunnen zingen, opeens ook een hele concrete betekenis. Wanneer we deze dienst ook mochten het beleiden met de woorden van de morgenzang van uw bewaring en uw zorg in de nacht die achter ons ligt, maar ook dat we dat in deze zondagmorgen samen als gemeente met elkaar ook mogen zingen tegen de achtergrond van de week die achter ons ligt. Een ingrijpende week. Een week die verschillende van onze jonge mensen ook diep heeft geraakt. Wanneer een klasgenoot of een leerling van de school waar we naartoe gaan tijdens een verkeersongeval uit het leven werd weggenomen. We bidden u voor onze jongeren in het midden van de gemeente die hem gekend hebben, met hem gesproken hebben, in de klas hebben gezeten, op de lagere school in Barneveld, met hem gesproken hebben op een schoolplein en die in deze dagen, ook door alles wat er gebeurd is, persoonlijk geraakt zijn. We bidden u, Heere, wilt u met hen zijn, vertroostend en genadig. Wilt u hen ook nabij zijn, ook in de week die voor hen ligt, ze ook met de klas of met andere leerlingen, wellicht ook met hun ouders, een hang naar de begraafplaats zullen maken. Ondersteun en sterk. Schenken u bijzonder, Heere, dat u nabij wilt zijn. Zowel daar op de begraafplaats, in de rouwsamenkomst die voorafgaat aan de begrafenis, maar ook nu, op deze uw dag. Schenk dat hier onder de bediening van uw woord, dat u met kracht ook in het leven van onze jonge vrienden wilt spreken en wilt waarmaken wat vanmorgen ook centraal staat, komt tevoorschijn. Dat u hen ook persoonlijk roept met kracht door uw woord en door uw geest uit de macht van de duisternis en hen plaatst in het licht van de opgestane levensvorst, de knecht des Heren, de Heere Jezus Christus. Wilt u met hen zijn, Heren, geef ook hun ouders alles wat ze nodig hebben in het bijstaan van hun kind of kinderen. Geef daarin wijsheid en voorzichtigheid. Schenk boven alles ook uw onmisbare zegen in hun persoonlijk leven. Dan bid u ook, Heren, voor de ouders die in de komende week een kind zullen gaan begraven. Wilt u met hen zijn? Draag hen van onder uw eeuwige armen. Omring hen met uw nabijheid. Wees gij hen nabij. Gedenk over verschillende ouders in het midden van de gemeente die weten vanuit hun eigen leven wat dit gezin doormaakt. Heere, wilt u met hen zijn? Als wonden weer opengereten zijn, als pijn zo scherp gevoeld kan worden, schenk dat het in deze uw dag met kracht ook wordt waargemaakt. De Heere is mijn licht en mijn heil. Voor wie zou ik vrezen? Ondersteun van onder uw eeuwige armen. En wat u genadiglijk uw zegen en uw nabijheid ook in hun leven laat ondervinden. We bidden daarom ook, Heer, om uw zegen over de bediening van uw woord in het midden van de gemeente. Hier op deze plaats, maar ook op andere plaatsen waar nu of op een later moment deze dienst wordt beluisterd of wordt bezocht. Schenk, Heere, dat we mogen ondervinden dat u niet aan deze plaats gebonden bent, maar dat u weet wat er omgaat in ons hart. Dat u met kracht ook wilt spreken, in het bijzonder, Heere, met hen die door uw woord ook worden aangesproken. Als ze van nature liggen in de macht van de duisternis, of wanneer ze u zijn kwijtgeraakt, schenk in het bijzonder, Heere, dat u hen dan opzoekt. Wanneer ze nu wandelen in de duisternis en geen licht hebben, dat u hen opzoekt vanuit uw woord en hen het kinderlijk vertrouwen geeft om in de duisternis te betrouwen op de naam van u, o Heere, en te steunen op u, o God. Ga zo de gehele gemeente door en laat niemand van ons achter. Bidden om de zorgen die er zijn in het midden van de gemeente, gedenk de rouwdragende familie van der Zande. Wilt u met hen zijn, Heer, ook in de komende dagen? Schenk uw zegen, geef dat het woord dat op deze uw dag mag klinken, meegedragen mag worden, ook in de dagen die voor de familie liggen. Geef in het bijzonder, Heer, uw zegen ook over uw woord, als uw woord wordt geopend persoonlijk in de familiekring, of voorafgaande aan de ter aarde bestelling. We bidden om uw zorg in het leven van zuster Barnfield. Geef dat de periode van revalidatie en therapie in Noordschoten door u tot zegen voor haar wordt gesteld. Maar schenk dat zij ook tot zegen mag zijn voor de mens al daar. In een eenvoudig gesprek, in een ontmoeting met mensen die door u op haar pad worden geplaatst, in de omgang met de verpleging. Heren, u hebt toch vaak gebruik gemaakt van mens, eenvoudige mensen, zoals een slavinnetje die door u gebruikt werd als een middel om de Aman de Syrië op het pad van uw woord te plaatsen. En daarvoor kunt u ook een ziekenhuisopname, een periode van revalidatie, andere plaatsen waar u ons brengt gebruiken als een middel in uw hand om het koninkrijk van u uit te breiden. Geef dat zij, zuster Barnfield, samen met ons, zo ook in het leven staat, opdat we door u worden gebruikt als een middel in uw hand, ook in de week die voor ons ligt. We bidden u, Heren, voor de rouwdragende in het midden van ons, voor de weduwe en de weduwnaren, dat u hen ondersteunen van onder uw eeuwige armen met hen zijn, ook in hun dagelijkse zorg, moeite, verdriet, heimwee en pijn. Gedenk hen die worstelen met psychische zorg, moeite en verdriet, dat u hen ondersteunen, Heer, en beschermen in hun eenzaamheid en kwetsbaarheid. Wees met hen die beschadigd zijn geraakt door toedoen van anderen, korter of langere tijd geleden. Spreid uw vleugelen over hen uit, dat u hen onder uw hoede nemen en in het bijzonder ook laten ondervinden dat u ook in hun persoonlijke omstandigheden uw zorg in hun leven met kracht wilt bevestigen. Ziet alles op u, Heer, ook in deze morgen. Wij hebben niets in onszelf. Geef dat dat geen vrome opmerking is in een vroom gebed, maar dat dat onze verlegenheid is voor uw aangezicht. Maar schenk dat we terug mogen vallen op u, van wie we beleden hebben aan het begin van de dienst, onze enige hulp en onze enige kracht, dat bent u. Laat ons niet achter, Heren, verloren in ons eigen verloren bestaan, maar zoek ons op, raap ons op en verheerlijk zo uw werk in uw Zoon, de Heer Jezus Christus. Hoor ons gebed om zijnentwil. Amen. We zingen als inleiding op de prediking gemeente Psalm 43 en daarvan vers 3 en vers 5. Psalm 43, vers 3 en 5. Tijdens het voorspel vindt de dienst er overhanden plaats. Zingen na het amen de lofzang van Zacharias vers 4 en 5. De lofzang van Zacharias vers 4 en 5. Gods woord wordt vanmorgen bediend vanuit Jesaja 49 vers 9. De middelste woorden, dat zijn maar twee woorden, komt tevoorschijn. Het thema ook meteen voor de prediking, komt tevoorschijn. Dat wordt geroepen door de knecht. Dat is de eerste lijn. Dus geroepen door de knecht. We luisteren vervolgens naar de roepstem van de knecht. En tenslotte naar de roeping van de knecht. Dus geroepen door de knecht. De roepstem van de knecht. En de roeping van de knecht. Ik kan me voorstellen, gemeente, dat wanneer u Jesaja 49 leest, dat het moeilijk is om de lijn van dit gedeelte te pakken, te krijgen. Daarom maak ik vooraf aan de prediking een opmerking in de hoop dat dat voor u ook de lijn is, de draad die u vast kunt houden. In dit gedeelte gaat het om drie personen. De eerste is de Heere God. En hij is voor het grootste gedeelte hier in ons hoofdstuk aan het woord. De tweede persoon is de knecht van de Heere, met wie de Heere in gesprek is. En we zullen straks ook horen wat de knecht tot God zegt. En de derde persoon in dit gedeelte, dat is Israël. En in het verlengde daarvan, u en jij. Om deze drie personen draait het in Jesaja 49. Dus om de Heere, de knecht van de Heere, het volk van de Heere Israël. En als we Israël zeggen, laat dat heel duidelijk zijn. Dat bedoelen allereerst het Joodse volk, maar in het verlengde daarvan ook de heidenen die door de Heere in Israël zijn ingeleefd. Het is de Heere die dus al in het woord is en hij spreekt in de eerste instantie tot zijn knecht. Waarom de Heere zo nadrukkelijk zelf het woord heeft genomen, heeft ook alles te maken met de tijd waarin de profeet Jesaja leeft. Hij leeft in de nadagen van het tweestammenrijk, aan de vooravond van de wegvoering en de verwoesting van de tempel en van de stad Jeruzalem. Jesaja is door de Heere geroepen en de Heer heeft meteen bekendgemaakt aan Jesaja wat zijn opdracht is. Hij zal het woord van God moeten verkondigen, maar zei de Heere direct erachteraan, ik zeg het maar van tevoren, is er niemand die naar je zal luisteren. Je stem zal hol door de straten van Jeruzalem klinken en geen weerklank vinden in het leven en in het hart van de mens. En dat lijkt me een aangrijpende opdracht, gemeente, wanneer de Heere je roept tot zijn dienst om het woord van God in zijn koninkrijk te verkondigen. Elke dienaar van de Heere die door God is geroepen, kent dan als het goed is een brandend verlangen in zijn hart om de naam van de Heere bekend te maken aan jongeren en ouderen met het gebed en met de verwachting dat zij die naam in hun persoonlijk leven zullen erkennen, dat ze tot waarachtige bekering zullen komen. Maar zo is het dus niet het geval bij Jesaja. En als je dat dan leest, vooral in de eerste hoofdstukken van dit Bijbelboek, komt dat in al zijn scherpte naar je toe. En dan komt natuurlijk ook de vraag bij u en bij mij boven, wat heeft het dan nog voor zin om te preken? Als God dan van tevoren tegen deze dienstknecht van hem heeft gezegd, het zal niets uithalen. In die zin, niemand zal door je woord tot bekering komen. Wel, dat heeft de Heer ook meteen duidelijk gemaakt toen hij Jesaja riep. Prediking die Jesaja brengt, is voor de Heer een middel om zijn handen in onschuld te wassen. Om zichzelf te rechtvaardigen. Jesaja is namelijk niet de eerste dienstknecht van de Heer. Hij staat in de lange lijn van vele profeten die door God zijn gezonden naar Israël om het volk op te roepen, om terug te keren tot de dienst van de Heere. En Jesaja is de laatste in die lange rij van profeten en bij hem gaat de wissel ook definitief om. Het is niet meer de vraag of het oordeel Jeruzalem zal treffen. Nee, zo maakt de Heere duidelijk door de prediking van Jesaja dat oordeel komt. En dat oordeel is dan ook een rechtvaardig oordeel. Alle waarschuwingen die klonken in de achterliggende eeuwen in de straten van Jeruzalem zijn door het volk in de wind geslagen, uitzonderingen daar gelaten. Maar al kwam het soms even tot een herleving, Jesaja maakt zo'n herleving ook even mee in zijn dagen tijdens koning Hiskia. Al komt het dan even tot een herleving, het is als het ware één stap terug in de richting van de dienst van de Heer en snel daarna is het weer drie stappen achteruit in de richting van de afgodendienst. En zo zie je langzaam en zeker een neergaande lijn zich aftekenen in de geschiedenis van Israël. En God gaat dan de prediking van Jesaja gebruiken om tegen het volk te zeggen, ik heb jullie lang genoeg gewaarschuwd, ik sta nu in mijn recht om mijn belofte van gericht en van oordeel uit te voeren. Niemand kan straks zeggen, als die belofte wordt vervuld, dit hebben wij nooit zien aankomen, we zijn hier nooit voor gewaarschuwd. Ik stip het maar heel even aan, gemeente, maar die kant heeft de prediking vandaag de dag toch ook. Je kunt niet zeggen dat je het niet geweten hebt. Je kunt straks, als je voor de Heere staat, niet zeggen, ik heb het nooit gehoord. Dat ligt dan echt bij jou, toch? Wat doe jij met de prediking? Waar brengt het woord, waar brengt het evangelie u? Dat is de de Heer u opzoekt, ook vanmorgen op de verkondiging van het woord. Met uitgespreide armen tot je komt, met het oog op je behoud. Dan ben jij degene die je omdraait, toch? Jij loopt weg. Jij schudt het van je af. En als ik even wat dichterbij huis mag komen, ik kreeg daar in de achterliggende week van verschillende kanten de opmerking van waarom ik zondagmiddag zo indringend bad dat we elkaar ook weer op deze zondag mogen ontmoeten. Ik eerlijk gezegd, dat weet ik niet, het lag op mijn hart. Maar wat als jij in dat verkeersongeval omkwam? Na vorige week zondag. Had je dan tegen de Heere kunnen zeggen, op dat bewuste moment, ik weet nergens van. Ik heb het nooit gehoord. Begrijp je, jonge vrienden, dat dit de ernst van het leven is? En dat de Heere jou daar niet voor over heeft. En dat hij daarom ook vanmorgen je opzoekt. Om je te brengen aan zijn voeten. Ik mag dat zeggen. Jesaja kon dat niet zeggen. Waarom mag ik dat zeggen? En dan zeg ik niet naar mijn persoon. Dat kan zondag, volgende week zondag, mijn vriend en broeder dominee Plinder hier ook zo zeggen. Omdat we door de Heere geroepen zijn om jou te brengen bij hem. Daarom kan ik dat vanmorgen zeggen. En daarom grijpt het me ook aan. Als je als dienstknecht, zoals Jesaja, wordt geroepen met de opdracht om wel te preken. Maar van tevoren maak je zender duidelijk. Het zal geen vrucht hebben. Je ziet ook hoe deze dienstknecht van de Heere daar ontzettend mee worstelt. Op verschillende momenten vraagt hij aan de Heer of hij zijn ontslag mag nemen in de dienst van de Heer en zijn opdracht weer terug mag leggen in de handen van zijn zender. Maar de Heer geeft hem kracht en volharding om door te gaan. Maar op enig moment, en dan zitten we in hoofdstuk 40, dan zegt Jesaja namens de Heer, als hij dan geroepen wordt om de stem van God te laten klinken in de straten van Jeruzalem, Heere, dat is te vergeefs. Stem zegt, roept. En de echo op die stem, en je mag daar de stem van Jesaja lezen, die zegt, ja, maar wat zal ik dan nog roepen? Wat moet ik nu nog zeggen? Alle vlees is gras. Het volk als een bloem op het veld, het gras verdort, de bloem valt af. Dan zien we binnen het Bijbelboek Jesaja gemeente, tegen die achtergrond moet u ook hoofdstuk 49 lezen, dat dan de Heere zelf gaat spreken. Stem van de profeet komt steeds meer op de achtergrond te staan. God is het zelf die steeds het woord zegt. In die eerste hoofdstukken is het Jesaja die zegt, alzo zegt de Heer. In opdracht van de Heer moet ik dit zeggen. Maar vanaf hoofdstuk 40 zie je de omslag. Dan is het de Heer die zegt, zo zegt de Heer. God zelf is aan het woord. Zo ook in ons hoofdstuk, in hoofdstuk 49. Het is de Heer die spreekt tot de knecht van de Heer. En hij geeft hem de opdracht, en ik zit nu in ons vers, om tegen gebondenen, dus hij die vast zijn geketend met zware boeien, te zeggen, gaat uit de gevangenis. En tot hen die in duisternis zijn, komt tevoorschijn. Wat bedoelt de Heer eigenlijk met hen die in duisternis zijn? Wel, als u het woord duisternis leest in de Bijbel en vooral ook in het Bijbelboek Jesaja, dan moet u dat altijd lezen als een tegenstelling. Tegenover de duisternis staat het licht. Tegenover de nacht staat de dag. En juist door die tegenstelling die God zelf hier maakt in dit Bijbelboek, wordt de diepte, de donkerte van die duisternis nog meer sterker getekend. Je hebt dat wel eens, een plaats op aarde diep onder de grond waar het daglicht nog nooit is doorgedrongen. En als dan onderzoekers zo'n plaats ontdekken, hè, met zo'n helm gaan ze dan diep in de aarde door grotten en spelonken en ze komen in zo'n donkere plaats, dan is daar voor het eerst sinds de schepping misschien of sinds de zondvloed licht dat binnen die ruimte valt. En dan kan zo'n onderdekker zeggen tegen ons, als we dat meemaken, hier is nog nooit iemand geweest. Voor het eerst zien we wat hier is. Maar duisternis in het Bijbelboek Jesaja is de plaats waar het licht vroeger wel was, maar nu niet meer is. Dat is een leven wat vroeger voor Gods aangezicht stond, in het licht van Gods aanschijn, wandelend onder Gods oog, in vrolijkheid, in blijdschap, in vrede, in diep geluk, de omgang met de Here. Maar waar dat nu omgeslagen is, van licht in duisternis, om de diepte van deze duisternis dus te bepalen, te meten, gemeente, moeten we ons oog niet eerst wenden op die donkere duisternis waar Jesaja hier over spreekt, maar op God, in wie gans geen duisternis is, die volmaakt licht is. Die mensen zoals hier het Joodse volk, maar ook u en ik van nature, in dat licht heeft geschapen toen Adam zijn ogen opsloeg. Nadat de Heer het leven in hem had geblazen, keek hij God in de ogen. En zo was het ook de bedoeling van de Heer met u en mijn leven. Duisternis betekent dus het leven zonder God, maar dat was eerst een leven met God. En tegen hen moet de knecht van de Here in opdracht van God zeggen, komt tevoorschijn. Maar naast deze groep mensen die van nature vervreemd zijn van de Here, die leven in een geestelijke duisternis, die de kennis van de Here ontberen, die niet meer de diepe vrede met God in hun leven ervaren, en dat ten diepste ook niet als schuld en als gemis ervaren, als schuld en zonde voor Gods aangezicht, komen we in het Bijbelboek Jesaja nog een andere groep tegen. Namelijk de groep van mensen die juist door de Here apart zijn geplaatst in deze duistere wereld, het Joodse volk Israël. En die ondanks dat ze zoveel kentekenen, kenmerken van Gods gunst en van Gods goedheid in hun leven en in hun geschiedenis hebben gezien, de machtige daden van de Here, het genadige karakter van Gods omgang met zijn volk, de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Kijk, trek die lijn maar even door, gemeente. Het maakt nogal verschil of dat je de Here nog nooit hebt ontmoet in je leven, nog nooit van God hebt gehoord, niets van zijn woord weet. Of dat je zoals u, jij en ik, van kinds af aan of op een latere leeftijd, wel de Here door het woord hebt mogen ontmoeten. Maar dat die ontmoeting niet geleid heeft tot een hartelijke omgang met de Heer. Dat er in jou en uw leven diezelfde reactie is als het volk Israël. Dat ondanks die vele tekenen van Gods luister, van Gods licht, van Gods genadig werk in uw en mijn leven. ons gezicht afwenden van het licht van het woord, met de rug naar de Heere gingen staan, de duisternis liever hebben gehad dan het licht. Dat is de tweede groep. Dus de eerste groep, elk mens die van nature vervreemd is geraakt van God door de zondeval. De tweede groep van mensen, en dan is het wat dichter hier, ook in het midden van onze gemeente, die door God apart zijn geplaatst in het licht van het woord. Die tegenover het licht van het woord zich omkeren. Met de rug naar God toe staan. En zoals jij dat deed in de achterliggende week. Zondag klonk het woord in je leven. God plaatste je opnieuw in de lichtkring van de schrift. En na die zondag draaide jij je weer om. En ging je verder met je leventje. Net als die zondag daarvoor. Die maand daarvoor. En vanmorgen ben je misschien hier naartoe gekomen. Met die innerlijke overtuiging. Wat er ook gebeurt. Ik ga gewoon met mijn leven verder. Ook tot jou of u klinkt die stem. Zullen we zo meteen wel zien wie het zegt. Klinkt die stem, kom tevoorschijn. Kom tevoorschijn. Kom weg uit dat duister. Draai je om, zegt Jesaja letterlijk, vlakbij dit hoofdstuk. Draai je om, wend u naar mij toe. Draai je gezicht om, staat er in het Hebreeuws. En je bent behouden. Let je even op die beweging. Draai je gezicht om. En dat heb jij misschien ook wel eens in je dagelijks leven. Je loopt door een drukke winkelstraat. En je van geen kwaad bewust en opeens tikt iemand je op je schouder en de eerste reactie die je dan toch doet is omdraaien om te zien wie dat is. Nou, zo met eerbied gesproken is het de Heere die vanmorgen achter je staat en op je schouder tikt. Draai je gezicht om. En je bent zalig. Eng hè, gemeente? Ik zeg dat niet om bang te maken, maar dat de Heer onder de prediking van het evangelie zo dichtbij komt. Dat tikken op je schouder. Omdraaien. Je bent zalig. Of doorgaan. Rampzalig. Er ligt niks tussen trouwens. Het is ook een zaak van dood of leven, toch? En er is er in het Bijbelboek Jesaja nog een derde groep. Tot wie de knecht spreekt, komt tevoorschijn. Dat zijn zij die de Heere mogen vrezen, maar op dit moment in geestelijke duisternis lopen. Misschien wel worstelen met de vraag, heb ik eigenlijk wel de Heere ooit leren kennen? We zullen dat als God dat geeft ook in de komende weken rustig gaan bekijken in het Bijbelboekje Jesaja, maar in het volgende hoofdstuk hoor je hen spreken. Ze klacht naar de Heere toe, de Heer heeft mij vergeten. En de Heer heeft mij verlaten, achtergelaten. Waar? In die duisternis. Het smart hun aan hun hart. Het grijpt hun aan. Het geeft worstelingen met de Heer. Het geeft aanvechtingen. Maar hoe ze ook om zich heen kijken, Het blijft zo donker in hun ziel. En ook tot hen zegt de knecht vanmorgen. Komt tevoorschijn. Wat is de roepstem van de knechtgemeente breed, ziet u dat? Al is het maar één woord, kom tevoorschijn. In dat ene woord omvat de knecht van de Heere iedereen. Mensen die nog nooit van God hebben gehoord. Mensen die net als u en jij op dit moment onder de prediking van het evangelie leven, maar de duisternis liever hebben tot dit moment dan het licht. En mensen die God kwijt zijn. En hem niet kunnen mis. Terwijl ze tegelijkertijd worstelen met de vraag, heb ik eigenlijk ooit God wel persoonlijk in mijn eigen hart en leven leren kennen? Wie is er onder u lieden die de duisternis wandelt, die de Heere vreest en geen licht heeft, dat hij betrouwen op de naam van de Heere, steunen op zijn Godszoon, zoals in een volgend hoofdstuk Jesaja zegt. Eén woord, drie verschillende soorten van mens, totaal vervreemd van God, onder het woord van God, maar met een verduisterd hart, en mensen die de Heere vrezen, dat zeg ik, dat kunnen ze op dit moment niet voor zichzelf zo zeggen. Ook zij worden door de knecht van de Heere aangesproken met de woorden, kom tevoorschijn, ziet u dat gemeente? Dat de Heere niemand over het hoofd ziet. Dat er niet van tevoren onderscheid wordt gemaakt. Maar dat in die ene roep die klinkt, komt tevoorschijn. De innerlijke bewogenheid van God tot een ieder die dit woord hoort, klinkt. Zodat je vanmorgen ook niet meer kunt wegschuilen achter de opmerking, deze tekst is niet voor mij. Maak er een stap naar het tweede punt. De stem van de knecht. Het is een uitdrukking, gemeente, die al een paar keer viel in dit hoofdstuk, de knecht van de Heere. Wie wordt ermee bedoeld? Kijkt u maar even met me mee. Kijk naar vers 3. Daar is het de knecht, die spreekt hardop en die eigenlijk herhaalt wat de Heere God tot hem heeft gezegd. Hij heeft tot mij, knecht van de Heere, gezegd. Wat heeft hij gezegd? Gij zijt mijn knecht, komma, Israël. En dat kan ons vanmorgen in verwarring brengen. Wie wordt er nou mee bedoeld? Bedoelt de Heere nu hier Israël, het Joodse volk? Of bedoelt de Heere met de knecht de Messias, zoals Jesaja zo vaak ook spreekt over de Messias, de Heere Jezus Christus? Moeten we hier in dit vers een keus maken? Wel, als we een keus gaan maken tussen die twee, lopen we meteen helemaal vast. Nee, de knecht van de Heere is hij die in de plaats van Israël gaat staan. Die straks gaat zeggen in Jesaja 53, de straf die ons de vrede aanbrengt, was op hem. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Hij is knecht en kind in één persoon. Hij neemt de schuld en de zonde van het volk op zich. En tegelijkertijd blijft hij dienend zijn vader, de knecht van de Heer. Het is dus niet het een of het ander. Nee, hij draagt de namen van zijn kinderen in zijn hart. Hij zegt straks tegenover zijn vader dat hij zijn ziel als een borg voor God heeft gesteld. Dat hij de prijs heeft betaald door de straf te dragen. Knecht en kind in één persoon. Maar het is deze knecht des Heren, en ik zeg het maar in de taal van het Nieuwe Testament, de Heere Jezus Christus, die dus plaatsvervangend in de plaats van zijn volk komt te staan, die ook zijn verzuchting uit tegenover zijn vader. En hij zegt het vers 4, ik heb tevergeefs gearbeid. Wat bedoelt de knecht des Heren mee? Wel, hij heeft de opdracht van de Heere gekregen om het woord te gaan verkondigen onder zijn volk. Maar hoe hij ook preekte, wat hij ook deed, het was allemaal tevergeefs. We horen hier niet alleen de verzuchting van Jesaja als een van de knechten van de Heer in doorklinken, die bij wijze van spreken de stenen uit de muren van Jeruzalem preekte, maar die begonnen eerder te bewegen dan dat het volk in beweging kwam. Maar zien we hier op dit moment ook niet, gemeente, een van die momenten uit het leven van de grote knecht des Heren, de Heere Jezus Christus? Mag ik zo even willekeurig wat voorbeelden erin geven? Dat hij in die plaats kwam en wilde preken en wonderige wilde doen, maar dat ging niet. Dan zegt de evangelist, hij kon dat niet doen vanwege ongeloof. En dat is dan geen droge constatering van, nou ja goed, dan gaan we het verderop wel proberen, misschien lukt het daar dan wel, nee. Dat ondervindt hij die de schoot van de Vader heeft verlaten, die door de Vader is gezonden omdat de Vader de wereld heeft lief gehad, die van Gods liefde in hem wil getuigen in deze wereld, en die dan tegen een granieten muur van ongeloof en weerstand oploopt. Hij kon daar niet preken, geen wonderen verrichten vanwege een ongeloof. Nog zo'n moment. Hij staat aan de vooravond van zijn lijden en sterven, de stad Jeruzalem daar ziet liggen. Nu is hij niet boos, gefrustreerd, jarenlang en dan begint hij te huilen. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. Dat hoor je doorklinken, dat woordje, tevergeefs, geroepen om te roepen, maar in de praktijk erachter komen dat het tevergeefs is om te roepen. Toen ik dit zo op mezelf liet inwerken, gemeente, dan kijk ik maar eerder gewoon even naar mezelf. Hè. Je kan als predikant geroepen zijn in de ambtelijke dienst en toch de Heer Jezus Christus persoonlijk niet kennen. Je werk kan gezegend worden en dan zijn predikanten soms ook heel erg geraffineerd. Wij zijn gewoon mensen. Om vanuit de vrucht op de prediking te constateren dat het goed ligt tussen de Heer en je ziel. Maar de vrucht is voor hem toch? Als je nou boven zo'n tekst gebogen zit, dan komt het toch ook naar jezelf toe. Zou het nou te vergeefs zijn dat de Heer je roept? Kom tevoorschijn. Waarom te vergeefs? Omdat je de duisternis liever hebt gehad dan het licht. Ken jij ook die worsteling? En wat is dan het hart van die worsteling? Wat maakt dat nou zo pijnlijk, dat woord te vergeefs? De pijn zit hem toch daar dat de Heer zo goed is. En dat hem helemaal niets kwalijks, niets ongerijms is toe te schrijven. En dat je ondanks de goedheid en de liefde van de Heer, zijn genadige ontferming en barmhartigheid, tevergeefs door het evangelie geroepen wordt. Omdat je niet even weer dat beeld gemeente, kijkt u even. Hè? Je op je schouder wordt getikt. En je niet omdraait. Tevergeefs. Het eerbied gesproken, maar dan begrijp ik ook de moedeloosheid van de knecht des Heeren. Dan begrijp ik ook de moedeloosheid van de Heere Jezus Christus. Als hij op bepaalde momenten tijdens zijn omwandeling op aarde met verdriet en pijn moet constateren. Tevergeefs. En hier in Jesaja 49 wordt dan die innerlijke worsteling van de knecht des Heeren getekend. En als hij dan uitgesproken is, kijkt u even met me mee, dan gaat de stem van de Heeren verder. God herneemt als het ware het woord in vers 6. Hij zegt dan als het ware, als die knecht is uitgesproken, moedeloos en terneergeslagen, gaat de Heeren verder. En hij zegt, het is mij te gering dat gij een knecht zoudt zijn, niet alleen van Israël, nee, ik heb ook gesteld tot het licht der heidenen. God gaat als het ware die knecht bemoedigen, opbeuren, verzekeren, met kracht vanuit het woord. God beurt zijn knecht op, vers 5. God bemoedigt zijn knecht, vers 6. God belooft hem zijn zegen op de uitoefening van zijn taak, vers 7 en 8. Wanneer de zoon moedeloos is, geeft de vader hem moed. Zou dat ook niet een van de redenen zijn geweest waarop de knecht van de Heere Jezus Christus, tijdens zijn omwandeling op aarde, zich regelmatig terugtrok op een eenzame plaats? Waar hij zijn moedeloosheid, vanwege de hardleersheid en hardnekkigheid van zondaren, neerlegde aan de voeten van zijn vader. Om bemoedigd, vertroost, bekrachtigd te worden door God. Een van die tere momenten, gemeente, speelt zich toch af in de hof van Gethsemane. Maar Christus aan het einde van zijn zielenworsteling met zijn vader, vertroost wordt door de hemel, kracht ontvangt, om dan tegen zijn discipelen vervolgens te zeggen, sta op, laat ons van hier gaan. Ziet u de drang van de vader door de zoon, om te blijven zeggen, kom te voorschijn. Daarachter klopt een hart, gemeente. Het hart van de Vader. Die zich niet neerlegt, vergun me dat ik het even zo menselijk zeg, bij de praktijkervaring van zijn zoon, het is te vergeefs. Maar die moedeloze borg en middelaar laat laven, kracht en moed laat putten uit het hart van de Vader, zodat de Zoon volhardt in het uitvoeren van zijn roeping, om te blijven roepen, kom te voorschijn. God, strijd om je ziel vanmorgen. Het is een samenspel tussen Vader en Zoon. Die niet wil dat je verloren gaat. Weer dat beeld. Tik op je schouder. Van de Vader in de Zoon. Ik en de Vader zijn één. Kom tevoorschijn. Het is niet alleen de eenheid van de Vader die hier doorklinkt in die roepstem van de knecht. Het is dus ook de knecht die in zijn moedeloosheid zich laat oprichten door zijn vader. Die niet zegt wat Jesaja, Jeremia en al die andere profeten op een gegeven moment tegen de Heere zeiden toen ze stuk waren gelopen op het verzet en op het ongeloof van het volk. Heere, het is genoeg. Ik dien me ontslag in. Roep maar een ander. Of laat dit volk gewoon maar varen. Ze hebben zo vaak uw woord gehoord. Ze wilden nooit luisteren. Hoe vaak klonk die stem niet in het Bijbelboek Jesaja, Jeremia, Elia de profeet. Die op een gegeven moment onder de jeneverbos toch ook zijn ontslag indient bij zijn zender. En zegt, Heer, het is genoeg, neem me maar weg. Het wordt niks. Maar hier horen we een andere stem. Hier is het kind dat gehoorzaam is aan zijn vader. Die zich niet laat leiden door wat hij ervaart aan weerstand, tegenstand, ongeloof. Al kost hem dat uiteindelijk zijn leven. Maar die in gehoorzaamheid aan zijn vader gelouterd wordt door de tegenstand en zich steeds meer overgeeft aan de wil van de vader. En daarom opnieuw zegt ook vanmorgen onder de verkondiging van het evangelie, het is dus een gelouterde stem, gemeente, een beproefde stem, een stem die overeenstemt met de wil van zijn vader, komt tevoorschijn. Christus put daarvoor de kracht uit de liefde, uit het welbehagen van zijn vader, om dat zo indringend te zeggen. Hij heeft geen verwachting van u. En dat geeft u de ruimte om het dus alleen te verwachten van deze stem. Hij weet wie hij roept. Hij zit in duisternis. U hoeft hem niet te vertellen wat die duisternis inhoudt. We zullen dat zo meteen gaan zien. Daar waar je zit vanmorgen komt hij. En u roept, komt tevoorschijn. Waarom zou hij dat doen? Wat voor eer heeft hij aan uw leven te behalen? Niets toch. Hij doet dat om zijn vader te verheerlijken. Om zijn vader te gehoorzamen. Om de liefde van zijn vader te beantwoorden met het liefhebben van zondaren. Die verkeren in de duisternis. Let u even op de beweging die deze tekst maakt. Kijkt u maar even met me mee naar vers 9. Daar staat, tot hen die in duisternis zijn, kom tevoorschijn. Als u die woorden leest, dan kun je dat op twee manieren lezen. Je kan wel zeggen, Frank, misschien heeft u dat van de week ook gedaan. Hè? Het begint nu steeds vroeger donker te worden. Op een gegeven moment dan moet je kinderen ook op tijd naar binnen komen. Dan doe je de deur van je huis open, de lampen heb je binnen al aangezet. En dan gaat die deur open en dan sta je in de deuropening en je roept zo het schemerende duister in binnenkom. Je ziet ze daar in de verte op het plein spelen of in de straat. Nu dan blijf je zelf in het licht staan. En je roept je kinderen vanuit het donker worden naar het licht. Maar in Jesaja is de beweging juist andersom. Deze knecht van de Heere, die door de Heere in dit hoofdstuk wordt omschreven als een licht voor de heidenen, komt in de duisternis. Blijft niet in het licht bij God, komt in de duisternis, in de duisternis. Plaats waar het zo duister wordt dat dit kind als knecht zegt, waarom hebt gij mij verlaten? In de duisternis van Golgotha. Hij roept dus niet vanuit het licht tot u. Nee, hij roept vanuit het duister u tot het licht. Hij is u vanmorgen één stap voor. Hij is geweest op de plaats waar u komt als u Christus niet omhelst als uw middelaar. Het duister, de Godverlatenheid. Daar staat hij. In de plaats van. Hij neemt door die plaats in te nemen de oorzaak, ik citeer nu even het avondmaalsformulier, van onze eeuwige honger en kommer, namelijk de zonde, weg. En daarmee elke verontschuldiging weg, om in dat duister te blijven. Elke verontschuldiging. De verontschuldiging van ongeloof. De verontschuldiging van zonde. De verontschuldiging van hardnekkigheid. Alles heeft hij meegenomen in die drieurige duisternis. Daarom trok de vader zich terug uit het leven van de zoon. En rekende hem tot een vloek en tot een oordeel. Hij heeft dus ook de bevoegdheid om te roepen. Omdat hij tot in de duisternis toe één is geworden met u, jou en mij. Hij roept niet van een afstand. Zijn stem klinkt in onze verlorenheid. Kom tevoorschijn. Ja, maar tot wie? Bij wie moet ik dan tevoorschijn? Bij hem. U komt niet vanuit de duisternis tot de hemel. In hem daalt de hemel af tot in uw duisternis. En daar klinkt die stem, die hemelse stem. Stem van Jezus Christus. Kom tevoorschijn. Draai je om. Kijk in mijn ogen. En je bent zalig. Twee opmerkingen, gemeente, aan het einde van deze preek. In de eerste plaats spreekt deze zoon dus met gezag, met majesteit. Hij komt niet op persoonlijke titel vanmorgen bij u op bezoek. Hij komt namens zijn vader en in hem komt de vader tot u. Hij is ook gezalfd door de geest, waardoor de stem die klinkt in de nacht van uw duisternis, kom tevoorschijn, een herscheppende stem is. Waarom zou u zich dan ook niet verlaten op die stem? Als die stem gedragen wordt door de wil van zijn vader, als die stem komt uit de mond van de zoon, als die stem doorademd is met het herscheppende, vernieuwende werk van de Heilige Geest, werp je aan de voeten van Jezus Christus neer. En laat je door hem zaligen. Leg de woorden van vanmorgen terug bij hem. Heere, u zegt kom tevoorschijn. Mijn nood is dat ik dat niet wil. Maar u bent geen machteloze zaligmaker. U bent degene geweest die de oorzaak van mijn onwil op zich heeft genomen in de nacht op Golgotha. En daarom ook de bevoegdheid heeft om mij met kracht zalig te maken door dat ene woord, kom tevoorschijn. Laatste opmerking van morgen, en Deo van Lente zullen daar wat rustiger bij staan en stilstaan, ook toeleven naar het avondmaal, maar ik denk ook aan hen in het midden van ons, die aangevochten zielen, die voor zichzelf het op dit moment niet kunnen geloven, dat ze eens wandelden in het licht van het vriendelijk aangezicht van de Heer, omdat de duisternis die ze op dit moment beleven misschien nog wel ingrijpender is dan de periode daarvoor. En nu is Christus hier vanmorgen onder de verkondiging van het woord. En die zegt, kom tevoorschijn. Dat zegt hij. Als het goed is, herken je die stem toch? Wat er ook gebeurd is in je leven, wat er op dit moment allemaal plaatsvindt. Maar zij die de stem van Christus voor het eerst in hun ziel hebben gehoord, dat heeft een onuitwisbare indruk nagelaten. Dat kan de helden niet meer uitkrijgen. Dat kan de wereld niet wegpoetsen. En al durf je het voor jezelf op dat moment niet eens te geloven, maar de kracht ligt niet in uw geloof. De kracht ligt in de stem die vanmorgen tegen je zegt, kom tevoorschijn. Hij is het die dat zegt. Hij zegt dat in de duisternis. En al verandert er op dit moment helemaal niets in de omstandigheden waarin je leeft. Dat hoeft ook niet. Hij is in de duisternis, de duisternis geweest. En in de nacht op Golgotha betrouwde hij op de naam van zijn God. En beleed dat tegenover zijn vader. Mijn God. Mijn God. Terwijl u op dit moment misschien in uw worsteling moet zeggen. O God. O God. Waarom heeft u mij verlaten? Laat het hem zeggen. Mijn God. Omdat u dat niet durft. In het laten zeggen van het woordje mijn, verheerlijkt u de Zoon die de Vader beleidt. En erkent u de Zoon als de gezondene voor de Vader. Door de Vader, maar grijp hem vast in zijn gewilligheid. Laat u rusten in zijn volmaakte werk. En geef u over aan de stem die zegt, kom tevoorschijn. Amen.
Thank you.
Laten we de Heere danken en bidden. Heere, geef dat het woord van vanmorgen kom tevoorschijn. Blijf haken in ons hart en in ons leven. Zodat we onrustig worden gemaakt door uw geest. Aangespoord worden om onze knieën te buigen. En u ons zo ook op onze plaats brengt voor u, levende God. Zegent u uw woord in het leven van hen die u niet kennen tot op dit moment. Sla daarin niemand over, Heere, maar verheerlijk uzelf. Heilig uw woord ook in het leven van hen die u mogen vrezen. Zegen zo prediking van het evangelie in de breedte van onze gemeente. Zegen ook deze dag die we van u hebben gekregen. Een dag waarvan u zelf in uw woord zegt dat u het gaf opdat wij adem zouden scheppen. Op adem zouden komen. Dan vraag u om, Heere, of u dat ook wilt vervullen, die belofte, zodat we door uw woord uitgerust en toegerust worden, maar ook lichamelijk, mentaal en psychisch rust uit uw hand mogen ontvangen, met het oog op de plaats die u ons toegewezen heeft in dit leven. Breng ons vanmiddag met gebed rondom uw woord. Hoor ons, om Jezus wil. Amen. Slotzanggemeente is de avondzang vers 1 en 5. De avondzang vers 1 en 5. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u, op jou, hier of elders wordt gelegd. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader, de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest, zij en blijven met u allen. Amen. Thank you.
Lord.